Verschroeiende hitte, vurige bosbranden, waterhozen en overstromingen, hagelstenen als eieren zo groot, onze planeet blaast koud en warm. Is waterkanon en vuurspuwer tegelijkertijd. Van de Algarve tot in Athene, van Hawaii tot in China en terug. Kletsnat, kurkdroog, levensgevaarlijk. Dat was, kort samengevat, onze leuke zomervakantie dit jaar. Moeten we bang zijn voor het klimaat of is het allemaal de schuld van de media? Ik deel mijn gemengde gevoelens met Loes van Hoven, klimaatcoach bij de VZW Klimaatcontact. En wat die doen, dat hoort u zo meteen. Mijn naam is Eung Sao Choi, welkom bij Alles Wordt Beter.
Alles Wordt Beter. De podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt. En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles wordt beter.
Dag Loes, welkom.
Hallo.
Je bent coach of trainer bij de VZW Klimaatcontact. Kan je even vertellen wat dat precies is en wat jullie precies doen?
Ja, dat kan ik. Wat we zien in de samenleving is dat superveel mensen op dit moment echt wel weten dat er iets aan de hand is met het klimaat. Maar dat het maar een hele kleine groep is die ook daadwerkelijk iets doet. Of eigenlijk, er is een grote groep die iets doet, maar er is een kleine groep die daadwerkelijk actie onderneemt in die mate dat nodig zou zijn als we klimaatvriendelijk zouden leven. Nou ja, bij Klimaatcontact proberen we eigenlijk die kloof te overbruggen. Mm-hmm. En wij geloven heel erg in gesprekken voeren. Omdat bijna elke actie begint met een gesprek voeren.
Ja.
Omdat je met gesprekken voeren mensen ook echt mee kan nemen. Dus wat doen wij? We geven workshops. En ik geef dus ook workshops.
En je bent dan een soort van coach of trainer van groepen?
Ja, dus het is wel grappig dat je die allebei noemt. Want we hebben ook een onderscheid tussen de coaches en de trainers.
Ja.
Dus wat wij doen is, wij geven workshops, workshopreeksen van 6 keer, waarin we met een groep mensen samen in die thema's duiken die met klimaat te maken hebben. En dan ook, hoe ga je daar dan over praten? Dus bijvoorbeeld met voeding is dan bijvoorbeeld de vraag van, hoe ga je daar nou je gezin in meekrijgen? Of hoe ga je op je werk dat aankaarten?
En dat is een coach, een trainer? Ja. Wat is een trainer dan juist?
Ja, en dat is dus voor de coaches die geven workshopreeksen. En dan hebben we ook nog voor de mensen die al zelf anderen mee willen nemen. Dan hebben we een coachopleiding. En daar geef ik ook trainingen.
Wat mij ook wel intrigeert is, wie komt er dan naar zo'n cursus? Ik bedoel...
Ja, dat vragen wij onszelf ook wel eens af.
Dus
als je spreekt met de mensen die een workshopreeks doen, mm-hmm. of die een training volgen, dan zeggen ze altijd, wat fijn. We zijn eindelijk bij gelijkgestemden en iedereen is hier met klimaat bezig. En we krijgen dan soms ook wel eens de kritiek van, het is weer die groep.
Het zijn donkergroene
of zo.
Een beetje de insiders dan?
Maar dus het punt is, als je vanuit Klimaatcontact bekijken, dan is bijna iedereen is eigenlijk wel zo'n donkergroene misschien. Alleen laten we dat dus nog niet altijd zien in ons gedrag. Dus wij denken vaak, ik ben hier al heel veel mee bezig en de rest om mij heen is dat niet. En dan ga je dus met mensen praten en echt eens horen van, wat leeft daar eigenlijk?
Ja.
En dan merk je, dat is eigenlijk wel een thema. Ook al heeft die persoon nog een auto. En zie je aan andere dingen ook van, die maakt toch ook keuzes die niet klimaatvriendelijk zijn.
Ik leg je tijdens dit gesprek enkele quotes en geluidsfragmenten voor. Hier alvast de eerste. Onze reporter Febe de Donder trok met de microfoon de straat op en vroeg aan voorbijgangers wat zij van de extreme weersomstandigheden in de zomer vonden en of ze er ook bang voor zijn.
Dat is echt precies een apocalypse. Als ik dat zo zie op het nieuws, ik voel me wel echt slecht. Want als je nu het nieuws opzet, dat is echt overal. Ik heb nu net Hawaii gehad, Canada stond ook in brand. En was er ook nog ergens bij de kust van Afrika, ik weet niet meer hoe. Griekenland heeft dat ook al vaak gehad, Spanje heeft dat ook al gehad. Wie heeft het niet gehad op dit moment? Dat is echt zo. En dan zitten wij hier in België. Wij zijn aan het klagen over dat we watertekort hebben. En onze huizen staan niet in brand, dus dat vind ik dan zo van.
Het is een beetje ver van het bed, hè? Ja, we weten allemaal dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld. Hè? Maar je kan zo met z'n allen wel op de rem gaan staan, maar dat is niet meer te stoppen. Zo sta ik erin.
Krijg je daar schrik van?
Ik krijg daar geen schrik van, het zal mijn tijd wel duren. Hè? Maar ik denk de kinderen van mijn kinderen, die daar echt wel last van krijgen, ja.
Maar dat is dan hun probleem?
Nou, niet hun probleem, maar ik ben niet bij machten om daar nog een slinger aan te geven.
Ik denk daar wel veel over na. Ik probeer minder plastic te gebruiken in soorten. Maar ja, als ik dat als enige ga doen, gebeurt er eigenlijk totaal niks. Ik vind dat de overheid meer moet doen eigenlijk. Ik denk daar wel soms over na.
En wat voel je dan? Welke emoties heb je dan als je daarover nadenkt?
Gewoon een beetje bezorgd. Want je wordt gewoon erger en erger. En dan denk ik zo, waar ligt die grens? Hoe erg moet het worden voor mensen om uiteindelijk iets eraan te doen? En ja, gewoon afwachten. Want ja, ik zelf kan er niet zoveel aan doen.
Ik ben ook wel bezorgd, omdat wij niet weten wat er kan gebeuren als de aarde echt opwarmt. Ook hoe dat wij gaan verder leven als de aarde opwarmt, weten dat ook niet.
Dus ja, ik zeg dan altijd in een grap, als we iets op VRT zouden zien op het nieuws, dat hoogstwaarschijnlijk onze kleinkinderen of misschien achterkleinkinderen zouden het niet overleven. Want ja, als al die overstromingen en branden en zo, dat ja, dan het zal, ja, zoals dinosaurs. Dus dinosaurs zijn weg. En we gaan op een bepaald moment, als het zo doorgaat, ook op een moment weg ook.
Vaak, het nieuws daarover frustreert mij heel hard vaak. Al zien dat er eigenlijk vaak gezegd wordt, er moet dat en dat gedaan worden, maar dat er eigenlijk geen hol gebeurt. Dus dat frustreert mij ontzettend hard eigenlijk. Dat kan mij heel hard frustreren. Dat mensen of bedrijven vooral, die dat zo negeren precies of zo. Ik vind dat heel lastig.
Ja, dit waren wat vers geplukte reacties op straat. Wat blijft er hangen, Loes, bij jou?
Ja, als je dit dan weer zo hoort, dan hoor ik vooral ook wel weer bevestiging. Kijk, de meeste mensen zijn ermee bezig en zijn op de hoogte. Die realisatie al is in een bepaald opzicht hoopgevend. Soms komen mensen bij ons, bij Klimaatcontact, en dan zeggen ze, ja, maar dat kan toch niet dat al zoveel mensen daarmee bezig zijn, want dat zie ik helemaal niet om mij heen. Terwijl ja, als je dus dat gesprek gaat voeren, dan hoor je dat dus wel. En dat hoor ik hier ook heel hard in terug. En tegelijkertijd hoor je dus, het is niet voor mij, het is niet mijn probleem. Ja, het is dus misschien wel voor de kinderen na ons, of het is voor de overheid, of ja, ik kan daar toch niks aan doen. En ja.
Men wil wel. Mm-hmm. Maar er zijn een heleboel, ja, noem het maar, ondermijners van de gedachten.
Ja, niet alleen van de gedachten, maar ook, ja, er is natuurlijk zoveel aan de gang. Hè? Wat, ja, waar ga je beginnen? Ja. Dus ik voel wel heel hard dat er inderdaad wil is. En tegelijkertijd voel ik ook wel dat bij veel mensen het zoiets is van, ja, maar niet nu of niet bij mij.
Of wat kan ik doen?
Ja. Ja, wat kan ik er nou eigenlijk aan doen? Ja. We hebben het heel vaak over beschermingsmechanismen. Ik zal misschien nog een stapje terug moeten doen. Dus wij geven een 3-daagse training waarin we het ook veel hebben over klimaatpsychologie. Mm-hmm. En dat is niet alleen de psycholoog die 1-op-1 met mensen praat. Want wij gaan juist, we doen dingen in groep en we doen ook eigenlijk niet. We zijn geen psychologen.
Ook geen therapie op zich.
Nee, exact. Maar de klimaatpsychologie gaat ook over de vraag, hoe gaan wij collectief in actie komen? Nou, waar wij als mens heel goed in zijn, is aan de ene kant weten van het probleem en aan de andere kant het niet weten. Dus wij kunnen perfect klimaatverandering weten op rationeel niveau. Ja. En vervolgens leven alsof er niks aan de hand is.
Dat is typisch menselijk, zeg maar.
Ja. En dat is ook nodig. Sluit precies aan bij wat je nu hoort en waarom jullie ook hebben bedacht, denk ik, om deze podcast te maken. Dat nieuws is super slecht. Dat is niet leuk om te horen. Dat wil je liever niet. Het is niet een mooie toekomst die wordt geschetst. Nee. Dus wij moeten ons daartegen wapenen. Want als je dat echt tot je door laat dringen de hele tijd, ja, dan, ja, wat heeft het leven dan nog voor zin of zo? Om heel diep dat te zeggen. Dus we hebben beschermingsmechanismen. Alleen, die beschermen ons dus zo goed.
Dat er wel eens niets gaat gebeuren.
Precies, dat wij dus zo
geïmmobiliseerd
kunnen doorgaan alsof er niks aan de hand is. Ja. En En wij, dus bij, in zo'n driedaagse training, leren we mensen ook hoe je die dan kunt herkennen. En nou, ik hoop dus dat er misschien ook wel wat klimaatcoaches meeluisteren. Want dan zullen die waarschijnlijk ook wel denken, oh ja, dit heb ik nu gehoord, dat heb ik nu gehoord. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die van, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Die ja, komt
dus bij de
heel
overheid,
vaak
bij de bedrijven, ja, ja. Instanties.
Ja, precies. En ik,
maar dat is toch wel voor een deel zo?
Het is ook waar. Ja, nee. Ja, dus dat klopt. Ja, ja. Het is waar. Het is de overheid die veel meer mag doen. Daar ben ik het ook totaal mee eens. En dat is niet alleen mijn mening of zo. Maar er moet ook veel meer nog gebeuren. Ja, ja. En daarnaast kun je ook zelf dingen doen die daar invloed op hebben.
Ja.
Dus het is een en-en verhaal.
Maar terug naar die klimaatangst eigenlijk. Hè? Ja, ben jij eigenlijk bang?
Ik denk dat ik zeker klimaatangst heb. Alleen op dit moment, ik voel mij niet bang. Want klimaatangst is ook een beetje breder dan alleen angst. Dus dan worden daar alle moeilijke gevoelens eigenlijk onder geplaatst.
Zoals? Bijvoorbeeld?
Nou, frustratie.
Ja, inderdaad.
Bedroefdheid ook. Ja, en als dat dan wat langer aanhoudt richting depressie. En ik had daar vroeger, als in voordat we in Vlaanderen woonden, eigenlijk had ik daar veel meer last van.
Okay.
Omdat ik ook nog veel minder leefde naar mijn waarde. Of tenminste, dat is een van de dingen die ik echt wel heb veranderd. Ik ben wel voor heel veel dingen bang. Alleen, ja, het zijn dat wat andere dingen dan meteen een natuurramp of zo. Ik maak mij wel zorgen bijvoorbeeld over de hoeveelheid pesticiden in ons voedsel of in ons water. Ik maak mij ook zorgen over dat we überhaupt genoeg eten gaan kunnen produceren als het weer zo fluctueert en rare dingen doet voor ieder die dat nodig heeft. Daarnaast vind ik het heel spannend hoe de samenleving gaat reageren. Want het is een thema wat ook wel snel conflict oproept. Als er dwang komt. Op dit moment. Ik heb zo het gevoel van, ik wil echt dat mensen zelf kiezen voor een klimaatvriendelijk leven. Want als iemand tegen iemand anders gaat zeggen, jij moet nu zo en zo gaan leven.
Ja.
Ja, dat wil je niet. Tenminste, ik wilde ook niet dat iemand dat tegen mij zegt. Dus ik wil dat we daar zelf voor gaan kiezen. En ik ben wel bang voor dat daar ook.
Dat het heel traag gaat.
Dat het traag gaat, maar
en
ook dus
en
dat.
Dus dat het te laat zou kunnen worden, zo?
Ik denk niet dat het ooit te laat kan gaan zijn, maar of dat het al te laat is. Maar, maar wel dus dat mensen daardoor elkaar verwijten gaan maken en niet aardig voor elkaar zijn. En,
Uit een van de reacties, of zelfs een paar zelfs, komt er toch wel het idee van de rol van de media. Zomertijd, komkommertijd, dus focussen op sensationele dingen, die rampen, die natuurrampen.
Mm-hmm.
Is dat in deze kwestie, denk je, juist van te denken dat de media een beetje aan, zeg maar, manipulatie doet van al die berichten op één rij, en dan krijg je echt ook wel angst, hè? Als je het echt allemaal op één rij zet.
Ik denk niet dat het overdreven is. Maar ik voel wel van, het is wel weinig handelingsperspectief om een moeilijk woord te gebruiken. Want
begrijp ik niet.
Wat nu dan, hè? Je krijgt zo slecht nieuws en dan, En dan stopt het en dan voel je je machteloos of slecht. Terwijl er zijn ook mooie verhalen te vertellen en
Zijn er niet geweest in de media.
Er wordt in ieder geval. Het blijft bij het slechte nieuws. En ik denk dat je daarnaast ook wel iets kunt vertellen van, wat zou je nu zelf kunnen doen? Want wat je nu ziet is dat 10 jaar geleden wisten echt nog heel veel mensen niet dat het zo ernstig was. En ondertussen weten de mensen het wel, maar zeggen heel veel mensen, maar het is toch al te laat. En dat is eigenlijk.
Dat is een cirkelredenering natuurlijk. Hè? Ja.
Het is in ieder geval een reden waarom mensen dan denken, dan kan ik ook niks doen of zo. Terwijl ik zelf wel er heel erg van overtuigd ben dat we samen wel heel veel kunnen doen.
Maar bijvoorbeeld in de zomer, dus al die extreme weersomstandigheden waar we alle gevolgen van hebben gezien. Ja, daar was toch wel bijvoorbeeld El Niño, wat een natuurfenomeen is, dat op zich geen relatie heeft met de klimaatontwrichting. Ja. Dat speelde ook een rol bijvoorbeeld.
Zeker.
Maar ja, dat werd allemaal zo op één hoop gegooid, hè, op den duur.
Wat ik daar zie is van ja, heel veel dingen hebben eigenlijk... Dus bosbranden zijn er ook vaak. Ja.
Elk jaar zijn er wel bosbranden in Spanje en in Griekenland bijvoorbeeld.
Exact. Ja. Het is alleen door klimaatverandering dat het dan ook nog eens veel droger was in de periode daarvoor. En dat het dan het vuur zich makkelijker verspreidt. En dat het dan grotere branden zijn. Maar met al die dingen, zeg maar, ja, klimaatverandering is bijna nooit de oorzaak. Maar maakt het wel vaak erger. Het is totaal logisch als je bang bent. En ik denk stiekem dus dat, nou ja, net als ik, heel veel mensen eigenlijk bang zijn. Maar dat je dat niet per se zo zou zeggen van, ik ben bang. Maar niet als dat, alsof je bang bent voor een spin of voor iets.
Even een geschreven quote erbij. En die komt van Jim Skier, de nieuwe voorzitter van het VN-klimaatpanel, IPCC. Zijn quote luidt als volgt: de uitdagingen zijn enorm, maar het belangrijkste is dat we niet verlamd raken door een gevoel van wanhoop. Ja, dat komt uit een interview met hem en dat vind je in Mo-magazine. Ja, we geraken best niet verlamd door een gevoel van wanhoop. Loes.
Ja, nou dat lijkt me heel fijn. ik denk dat voor niemand het fijn vindt om verlamd te zijn door wanhoop of op een andere manier het gevoel te hebben, ik kan niks doen aan iets wat wel heel ernstig is en impact heeft op mijn leven.
Oké, maar hoe doen jullie dat dan? En dan komen we terug naar de trainingen en de groepsgesprekken. Ja. Ik kan me inbeelden dat dit het, laten we maar zeggen, een beetje het mantra is waar jullie mee werken.
Nou ja, dus hoe kom je dan in beweging en kun je er zelfs misschien wel plezier uithalen, dat is wat we hopen. Ja, en dat is dus praten. heel veel op een manier erover praten dat je ook voelt dat je connectie hebt met anderen. Dus ook bijvoorbeeld die emoties inbrengen in gesprekken. In de eerste workshop gaat het over, nou, wat doet eigenlijk klimaatverandering met jou? Dan hebben we allerlei verschillende oefeningen waarbij we eens met elkaar gaan praten en ruimte maken voor wat er nou eigenlijk allemaal speelt rond dat klimaatthema. Als het bijvoorbeeld gaat over wonen, dan denken heel veel mensen, oh, dat is een technisch onderwerp. Zijn ze soms ook wel wat zenuwachtig van, oh, daar weet ik eigenlijk niks van. En moet ik daar dan expert in zijn en weten wat een warmtepomp doet, et cetera. Maar het punt is juist, als je dus klimaatvriendelijke keuzes wil maken, moet je het ook hebben over al die dingen die daaromheen zitten. Dus ook over van, ja, wat betekent het voor jou als je je ergens thuis voelt? En ja, wat vind je belangrijk in waar je woont? Want dat is ook heel verschillend per persoon. Ja, dan natuurlijk zit er ook een stukje kennis bij van eigenlijk wat zou nou klimaatvriendelijker zijn als wij allemaal klimaatvriendelijker gaan wonen. Wat betekent dat dan? Daar gaan we het zeker over hebben. Maar dan focussen we eigenlijk altijd op de handafdruk in plaats van op de voetafdruk.
Dus, dat moet je even uitleggen.
Ja, dat dacht ik al. Dus de voetafdruk die is meestal wel gekend. Dus dat is echt dat individuele van wat kun jij nou doen als persoon? Nou ja, als we dan in het thema blijven van wonen, dan kun je bijvoorbeeld tochtstrips plaatsen. Volgens mij sinds afgelopen winter weten we allemaal wat voor voetafdruk dingen we kunnen doen. Ja. Maar de handafdruk gaat veel meer over hoe neem je nou anderen mee naar klimaatvriendelijk wonen. En dan gaat het dus over van, ah ja, waar willen we eigenlijk wonen? Gaan we in de stad wonen of gaan we allemaal een eigen huis bouwen op de buiten? Of hoe gaan we daarover het gesprek aan? Dus bijvoorbeeld, ik ben een huurder. Ik woon in een huurappartement. Als ik iets wil doen, dan moet ik al gauw gaan praten met mijn huisbaas. Dus dan gaat het helemaal niet over van, ah ja, wat moet ik precies doen? Maar dan moet ik veel meer ook samen met hem in gesprek van, ah ja, wat zou hier mogelijk zijn? Wat ziet hij eigenlijk zelf zitten? Hoe kijkt hij daar zelf naar? Dus je kunt dat zelf zo groot of zo klein maken als dat het is. En ieder kijkt ook van, wat is er mogelijk op dit thema voor mij? Maar ja, er zijn mensen die dan na zo'n workshopreeks, of na die workshop over wonen, dan denken, ah, weet je wat, ik ga eens praten met mijn buren over geveltuinen. Mm-hmm. En ik ga kijken of we daar in de buurt die toch wat kunnen vergroenen. Of inderdaad zo van, ik zal eens met mijn huisbaas gaan praten. En of ik ga met mijn partner eens aan tafel. We zullen eens een offerte opvragen om te isoleren. Dus vaak zijn dat echt wel van die obstakels. Dat je denkt, oh nee, administratie. Of nee, ik moet met die persoon gaan praten, vind ik spannend. Maar juist omdat je dat dan in groep doet, zijn er van allerlei dingen wel mogelijk. En dan merk je ook vaak van, oh, dit is eigenlijk tof om te doen. Bijvoorbeeld dat...
Maar is het ook mogelijk?
Nou, niet alles.
Het is niet alleen tof, maar is het ook mogelijk? Ja,
ja, dus dat is natuurlijk nog steeds heel frustrerend. Dat niet alles wat je zou willen, dat dat ook echt mogelijk is. Of dat het heel duur is. Niet alles op dit moment in elke situatie kan. Nee, dus daar loop je altijd tegen obstakels aan.
Als ik het goed begrijp, versterk je eigenlijk via die groepsgesprekken, versterk je eigenlijk die wil om te veranderen. En ga je over de angst heen.
Ja, ja. Dus ik denk dat wij misschien een basis leggen voor die angst of zo. Die angst mag er zeker zijn. Heel veel soorten angst kun je eigenlijk wegnemen. Maar bij het klimaat, ja, het ziet er niet uit alsof het snel beter gaat gaan. Ja, ik geloof daar zelf in ieder geval niet in dat die wonderen er gaan zijn.
Ja, jammer genoeg, hè?
Maar ja, ja, jammer genoeg. Maar dat betekent dat we dus daar ook wel mee moeten leven. Dus, ja. Dus die hebben we. En dan daarnaast kun je ook wel verbinding voelen en je geliefd voelen. En ja, blijdschap.
Al hetgeen dat je net vertelt, dat is ook gebaseerd op niet zomaar natte vingerwerk. Hè? Dat is een stukje wetenschappelijk onderbouwd. Ja, kan je daar eens iets meer over vertellen? Ja, die basis van onder meer die drie fasen.
Ja. Oh ja, ja. Als je kijkt naar hoe gaan mensen om met het weten dat er een klimaatcrisis is, dan heb je een model. Het is een beetje mijn lievelingsmodel van het afgelopen jaar. maar dat is in 2022 uitgekomen. En daar gaat het eigenlijk over van, ja, hoe ziet dat er nou uit bij de meeste mensen? En de fase 1, dat eindigt met een shock. Dus eerst weten mensen überhaupt niet dat er iets met het klimaat is. Dan weten ze het onbewust. Dus dan weten ze het wel, maar doen ze niet zoveel. En dan ineens denken ze, oh jee, dit is ook hier, dit is ook...
Ja, dan is dat die shock.
Van... Ja, ja, en shock kan klein zijn, kan ook groot zijn. Dat is een beetje verschillend. En dan heb je... En je hebt meestal ook niet één shock, maar veel meer. Ja. Maar goed, de tweede fase gaat over... Ja, als je dan die shock hebt, dat geeft ook wel veel energie. Dus dan ga je...
alles doen.
Ja, dan ga je van alles doen. Ja, ja. Want dan denk je, wow, dit is zo belangrijk. Ik ga iets doen, ik ga actie ondernemen. Ik ga... Ja, toch ook wel een stukje afstand nemen, want dit is zo groot. Wacht even, ik moet ook nog gewoon mijn leven leven. Dus echt een beetje afstand nemen. En dan ook wel rouwen.
Rouwen?
Ja, dus rouwen gaat echt wel om afscheid nemen of loslaten. Bijvoorbeeld als jij iemand bent die zichzelf een wereldreiziger noemt, dat je dan voelt van, oh, maar dat wringt nu een beetje. Ik heb net ontdekt dat ik daarmee...
Ja,
ook heel veel schade.
Vliegtuigen
doe.
Bijvoorbeeld. Ja,
ja, ja.
Vliegreizen.
Precies. Ja. En dan van, oh ja, oké, okay, maar dan moet ik misschien daar een deel niet meer in doen. Of een. Ja, kan ook met kleinere dingen zijn. Maar dat is echt een afscheid nemen van een leven wat je had. Misschien ook wel gewoon het zorgeloze. Dat je eerst. Ja, gewoon het nieuws kon kijken en daarna gewoon naar bed kon gaan. En dat je nu dan het nieuws kijkt en daar dan nog mee bezig bent in je hoofd. Ja.
Dat is eigenlijk een stukje tot besef komen, we moeten dit niet meer doen. En daar je dan proberen in te berusten, loslaten.
Ja.
Ja. Ja. Kiezen is verliezen, hè? Zeggen ze toch altijd. Hè? En dan de derde fase.
Ja, ja, dus en dan naar die tweede fase komt dan een iets rustiger vaarwater. want dan weet je wel dat er iets aan de hand is. Dat heeft dan ook al een plek gekregen in jouw leven. Dus de drie dingen die daar dan gebeuren zijn actie en je bent wel emotioneel betrokken. En daar hoort ook nog steeds wel een stukje rouwen bij. Maar het is ook ontdekken dat je daar eigenlijk ook wel vriendschappen misschien door krijgt. Doordat je anderen vindt die daar ook mee bezig zijn. En dan het derde gaat over de zelfzorg. Mm-hmm. Dus dat je heel vaak als je net eruit komt, dan... Ga je alles maar doen wat je wil, wat nodig is.
Ja.
En dan vergeet je nog even van, oh ja, maar het is ook wel echt belangrijk om ook soms voor jezelf
te zorgen. Ja. Ja. Ja.
En daar hoort soms ook een stukje afstand nemen bij. Dus het is ook weer, die dingen lopen ook allemaal in elkaar over. Maar het is wel zo dat het dus een proces is. Het is niet dat je er maar één keer doorgaat of zo. Maar er is ook nog een fase waarin het mogelijk is dus om te leven. Dus ze noemen dat leven met de klimaatcrisis.
Ja.
Om je leven te leven terwijl je weet, er is zoveel aan de gang.
Mm-hmm. Die drie fasen, die proberen jullie ook in die workshops of in die groepsgesprekken te volgen of te stimuleren?
Ja, we proberen met mensen te helpen waar zij op dat moment
in
zijn.
Zitten, ja, in dat proces eigenlijk.
Ja, en dat kan dus ook nog wel van dag tot dag verschillen.
Oké.
Ja.
Fijn. Laten we eens luisteren of ervaren actievoerders voor het klimaat klimaatangst voelen. We hebben daarvoor Ruud-Marie Henkes van Greenpeace.
Wij zijn als organisatie misschien minder met klimaatangst proactief bezig, maar wij voelen dat allemaal, hè, mensen bij Greenpeace. En we voelen dat ook bij onze vrijwilligers, bij onze supporters. En ja, wanneer wij naar het nieuws kijken, zien we eigenlijk al die scenario's die al sinds de jaren 80 voorspeld worden, nu vandaag uitspelen. En ja, we zien ook de enorme prijs die we betalen voor het gebrek aan klimaatbeleid tot nu toe. En dat zorgt voor heel veel emoties, hè. Enerzijds voor heel veel woede dat alle vervuilende bedrijven ondertussen recordwinsten zijn aan het binnenrijven en dividenden zijn aan het uitkeren naar hun shareholders, terwijl dat het burgers zijn, vaak de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatontwrichting, die de prijs betalen voor de crisissen en voor de heropbouw nadien. En dat is fundamenteel oneerlijk, hè, dat de mensen die de vervuiling hebben veroorzaakt niet degene zijn die moeten opkuisen nadien.
Ruud-Marie Henkes van Greenpeace. Loes, wat denk je hierbij? Ze spreekt wel over dat ze allemaal klimaatangst hebben, maar ik hoor toch vooral woede over een aantal feiten. Hè, die ze al heeft gezegd over bedrijven, winsten en dat de mensen die eigenlijk het minst bijdragen, het meest ervoor opdraaien.
Ja, ik hoor ook wel een zekere teleurstelling trouwens. Ja, want we weten het al zo lang, hè? En toch nog steeds en zeker vaak mensen juist die bij organisaties als Greenpeace werken, die zijn daar ook al lang mee bezig. En
het is ook wel zo, hè? Dus de Club van Rome, het rapport van de Club van Rome 1973, ja, dat is 50 jaar geleden.
Ja, toen was ik er nog niet.
Ja, zelfs, dat,
ik hoor angst, maar inderdaad, ja, veel emoties, hè? En ergens ook wel dat onrecht. Onrecht heeft ook heel vaak te maken met zo verdriet. Ja, iets onrechtvaardig vinden, iets. Ja, dat doet soms ook pijn. Ja.
En hoe ga je daar dan, stel dat iemand, wat ik mij ook wel kan inbeelden, in zo'n groep van klimaatcontact zo'n opmerking of zo'n zaak is verteld. Wat doe je dan als trainer?
Ik vind dat eigenlijk alleen maar super waardevol dat iemand dat deelt. Wat zou ik doen? Ik zou vragen aan de groep wie dat nog zo ervaart. En daar dus samen het over hebben. En dan voor ook overgaan van hoe kun je nou, terwijl je dit voelt, ook nog dingen blijven doen? Wat zou je daarin nodig hebben? En dat is per persoon ook weer verschillend.
Is dat al gebeurd in jouw werk als coach?
Dat dit soort dingen gedeeld worden?
Ja.
Ja, altijd. Dit is echt, ik hoor dit echt, ik zou bijna willen zeggen dagelijks van mensen.
Oké.
Maar we vertellen dit vaak. Ja, we houden dit een beetje voor onszelf. Dus ik hoor het wel vaak. Maar ik denk ook dat als iets is wat nog niet mainstream is.
Maar, want langs de andere kant kan je dan, dat is de vraag die ik me dan stel in zo'n groep. Ja, je kunt niet, ook al willen we dat allemaal, toch heel veel mensen willen, die structurele veranderingen. Ja, maar dat is natuurlijk niet in een wip omgegooid, hè?
Dus nee. Dus het is.
Wat doe je dan?
We willen vaak heel veel oplossingen. En terecht, denk ik ook. Daar is een mooi gezegde voor, maar ik weet niet of ik hem goed kan zeggen.
Probeer eens.
Het is, we overschatten wat we in een jaar kunnen doen en we onderschatten wat we in 5 jaar kunnen doen. In ieder geval, op de lange termijn kunnen we vaak meer dan we denken. En op de korte termijn kunnen we vaak minder dan we denken. Dat is misschien beter. Maar okay. Ja, dus natuurlijk, we hebben allemaal onze limieten. Ja, we zijn ook maar een persoon. Maar in de situaties waar we in zitten of waarin we onszelf kunnen zetten, heb je wel degelijk heel veel invloed.
Oké. Ja. Voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
Je luistert naar Alles Wordt Beter. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visi, Lava, Sample, Sociaal.net, Kief Kief, Massareelfonds en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles Wordt Beter. Ook op deze 10 websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK Bank.
Nog steeds bij mij Loes van Hoven van de VZW Klimaatcontact. Je kan in je eigen leven en omgeving in actie gaan voor het klimaat. Dat kan helpen. Wat ook helpt, is om georganiseerd in actie te schieten. En waarom dan wel? Dat horen we terug opnieuw Ruud Marie Henkes van Greenpeace vertellen.
Voor mijzelf... Ik ben als individu die heel, heel begaan is met de planeet, uiteraard. Ik werk bij Greenpeace, maar voor mij is de belangrijkste manier om mij te wapenen tegen klimaatangst eigenlijk zelf in actie schieten. En dat kan betekenen dat je meeloopt op de klimaatmars later dit jaar, dat je aansluit als activist of vrijwilliger, dat is wat ik heb gedaan. En dat kan bijvoorbeeld bij Greenpeace, maar ook bij heel veel andere bewegingen. En daarvoor moet je niet een durval zijn dat zich aan een schilderij vastkleeft. Er zijn ook mensen nodig die de soep maken wanneer de activisten uit de cel komen of de nieuwsbrief schrijven. Er zijn echt superveel verschillende rollen binnen de beweging waarin dat je deel kunt zijn van de oplossing. En wat zo mooi is aan dat als vrijwilliger doen, is dat je dat in verbinding met andere mensen doet. Want het kan wel heel eenzaam zijn om als enige veganist op een kerstfeest te zitten, bijvoorbeeld. En als je dan aansluit bij een groepering van mensen die met dezelfde emoties zit, met diezelfde angst zit, maar ook dezelfde toekomstvisie als u heeft, dan voel je wel gesterkt in die principes. En dat geeft toch wel hoop dat we het tij wel nog kunnen keren, want het is niet te laat.
Ruud Marie Henkes van Greenpeace was dit. Omzetten in actie is de beste remedie tegen klimaatangst. Loes, is ja. Dat zo?
Nou, ik zou hier dus iets minder stellig willen zijn, maar ik ben wel het helemaal... Ja, ik heb wel zitten knikken
ja, dat
tijdens
zag
het
ik.
Luisteren. Ja.
Dus, maar je zegt minder stellig, wat bedoel
nou,
je?
Het beste, dat is dus ook echt zo afhankelijk van persoon tot persoon. Dus dat wil ik niet gewoon niet invullen voor anderen. Er zijn wel verschillende dingen die je kunt doen die wel helpen om ervoor te zorgen dat die negatieve emoties niet overhand krijgen of dat je inderdaad zo verlamt.
Bijvoorbeeld
ja. Nou, praten. Dus ja, dat
wat
moet
we
ik
nu
dan
bezig
toch zeggen.
Zijn,
ja,
hè?
Precies. Ja, okay. Of dan iets intiemer misschien. En mm-hmm. Niet zodat iedereen meeluistert. dus erover hebben. En ja, inderdaad, ook zelf. Ja, eigenlijk, soms zeggen ze dat wel eens, stoppen met een individu te zijn. Dus je ergens bij aansluiten. Iets, een groep mensen vinden waarvan je voelt, oh ja, daar kan ik iets mee doen voor. Ja. Ja. Voor het klimaat of voor een ander issue waarvan je dan wakker ligt. En dat doen, dat wil ik dan ook nog wel. Ja. Want zij had het vooral ook over acties die denk ik voor veel mensen toch wel horen. Ook in het straatje activisme. Mm-hmm. Dat is veel breder, denk ik. Je hoeft niet altijd te gaan betogen of niet. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Je aansluiten bij een CSA-boerderij. Dus waar je zelf je groenten kunt gaan halen of oogsten vanuit een boerderij waar ze bijvoorbeeld echt op een community supported agriculture heet het, wat lokaal komt. Dat soort dingen is ook actie. En je buren samenbrengen om eens te hebben over fietsvakanties is ook een actie. En dat is echt wel persoon tot persoon wat dat kan, wat het verschil is. En ik dan denk ik wat helpt nog meer. Ja, dus echt die steun vinden in anderen. En ja, niet al het nieuws hoeven te weten.
Maar af en toe de knop omdraaien, zo?
Ja, ja, dus dat is denk ik heel belangrijk dat...
Dat is die zelfzorg dan?
Ja, ja. Ja, ik vind dat woord dus altijd een beetje moeilijk om te gebruiken, omdat mensen dan altijd gelijk de reflex hebben van, ook moet vooral in de zetel ploffen en niks meer doen. Terwijl zelfzorg kan ook juist zijn, ik ga wel iets aankaarten over wat ik belangrijk vind bij de mensen die bij dierbaar zijn.
Oké, maar ik kom even terug naar klimaatcontact. Mm-hmm. Jullie doen dat niet alleen met individuen, zeg maar, in de huiskamer, maar jullie doen dat ook in vergaderlokalen met verenigingen, met organisaties, met instanties.
Ja,
ja, dat lijkt mij wel van een andere orde, nee?
Ja, dat is wel uitdagend.
Kan je daar eens een paar voorbeelden van geven, hoe dat dan loopt?
Ja, dus op dit moment, maar dat is nu afgerond. We hebben bijvoorbeeld bij de Vlaamse overheid intern ook mensen meegenomen. Daar hebben ze het ook wel echt gehad over. Ja, hoe ga je nou? Want die mensen zitten dus heel dicht bij het beleid, hè?
Mm-hmm.
En dan werken we bijvoorbeeld heel vaak rond hoe kun je nou emoties inbrengen in wat je doet. Want eigenlijk als je kijkt naar wat is eigenlijk het startpunt vaak van gedragsverandering, van ergens over, is zijn emoties.
Mm-hmm.
Dus we kunnen nog zo rationele argumenten aandragen en feiten en goede grafieken, maar ja, het begint vaak bij emoties. En ieder in zo'n traject heeft weer een eigen rol, hè? Dus die gaan zelf bedenken, oh ja, hoe zou dat er voor mij uitzien?
En kan je daar ook eens een heel concreet voorbeeld
dus
van geven?
Ja, dus bij het duurzame educatiepunt, als zij dan gaan bedenken van, oh ja, hoe zouden wij dan emoties een rol kunnen geven? Dan, ja, je hebt bij verschillende lespakketten zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh, we gaan dat ook inbrengen. Het gaat niet alleen maar over hoe zit klimaatverandering nou eigenlijk in elkaar, maar het gaat ook over van, wat doet dat nou met ons?
Het rationele niveau.
Ja, exact.
Ja.
Nou ja, okay. En dat is dus echt, dus de methodieken zijn vaak hetzelfde. Dus over emoties leren praten, daar maakt het bijna niet uit welke organisatie je voor je hebt. Hmm. Maar welke acties daar dan uit voortkomen, dat is een wereld van verschil.
Ja, kan ik me inbeelden. We hebben nog een andere actievoerder voor het klimaat gevraagd over wat te doen met klimaatangst. En dat is Miep Buggehout van Extinction Rebellion.
Moest ik niet bij Extinction Rebellion zijn, ik word zo depressief als iets. En soms voel ik mij echt niet goed, maar door een actie te doen, allee ja, geeft energie, we doen dat samen, wij zorgen voor elkaar. En een keer dat je daarin gebeten hebt, heb ik een indruk, dan blijft het wel hangen en dan doet wel niet altijd, maar nu en dan een keer mee. Ja, ik denk dat het dat is. Van als we alleen blijven, dan kunnen we net zo goed van de eerste keer doodgaan. We hebben een cultuur waarbij dat wij eigenlijk voor elkaar zorgen. En door soms echt burgerlijk ongehoorzame dingen te doen. En het te zeggen van, kijk, hier sta ik. Ik heb zaterdag in de cel zitten schrijen. Niet omdat ik daar... Allee, ik ga de volgende keer weer mee, hè. Maar gewoon van, hoe is dat nu toch wel mogelijk? En wij zongen daar. We zaten met 21 vrouwen in dezelfde cel, de gemeenschappelijke politiecel. En er werd gezongen en dat was zo ontroerend. En dat was zo... Allee, ja, en dat was van, cry hard, but don't break. Zo dat liedje, dat is een vreselijk liedje. En dat kwam bij mij zo binnen, dat was iemand die dat voorzong. Zo mooi. En dan dacht ik van, allee, ja... Is dat angst? Goh, ik weet het niet. Het is geen angst die u verlamt. Maar het is meer een angst die ik merk bij de mensen van we moeten iets doen.
Miep Buggehout van Extinction Rebellion was dat. Radicale actie, smeet banden, is dus een sterk medicijn tegen klimaatdepressie, zou ik bijna durven zeggen. Loes.
Ja, voor sommige mensen wel. Ik hoor hier vooral in van inderdaad dat weten wat je kunt doen ook. Als dit bij je past, ja, dan kan dat heel veel energie geven. Voor sommige mensen die krijgen hier juist heel veel stress van. Dus dat is ook weer echt heel persoonlijk. En inderdaad weer die gelijkgestemde vinden. Hè, die hoorden we net ook al bij Greenpeace van ja, steun vinden bij anderen. In welke vorm dan ook, het helpt wel heel erg.
Mm-hmm. En, maar het bijna radicale in de zin van ook het legale overschrijden, het illegale actie voeren en daardoor ook gearresteerd worden bijvoorbeeld, dat precies schept die band en maakt het ook dat je een sterke verbondenheid krijgt en dus de depressie te lijf gaat.
Ja, precies. Ja, dus het kan. Maar het is zeker niet voor iedereen. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld voor mijzelf spreek, ik zou het heel moeilijk vinden om iets te doen wat niet mag. Dat is gewoon...
Zo zit jij niet in elkaar.
Dus ik denk dat precies die zoektocht is waar veel mensen misschien onbewust ook een beetje mee bezig zijn. Van wat is dan wel wat ik kan doen? En wat kan daarin dan? En hoe moeten we hier nou mee omgaan met het weten dat er zo'n klimaatcrisis is? En sommige mensen komen dan dus tot de conclusie van ja, voor mij werkt het heel goed om dit type van actie voeren te doen. Maar dat is dus echt heel persoonlijk. Het is ook niet helemaal zonder gevaren, want je merkt ook wel dat bijvoorbeeld in een cel zitten kan ook heel traumatisch zijn. Maar gelukkig bij Extinction Rebellion hebben ze daar bijvoorbeeld ook wel echt goede trainingen voor van tevoren, zodat je weet wat te verwachten.
Maar ze bereiden de mensen goed voor.
Ja, precies. Maar dus dat is denk ik wel cruciaal daarin. En ook zo van ja, een cultuur van voor elkaar zorgen. Dan denk ik, ja, die willen we toch eigenlijk hier ook.
Oké. Nog iemand anders van Extinction Rebellion trouwens. Die stelt eigenlijk een andere kwestie. In het globale noorden, zegt ze, hebben we nog enigszins marge om klimaatangst te voelen. En ons bij wijze van spreken geïmmobiliseerd te voelen. Maar dat is er helemaal wat anders dan in de landen van het globale zuiden. Marjolein Moreau van Extinction Rebellion die is in Oeganda mee actie gaan voeren. En ze vertelt ons hier meer over.
Wij hebben hier een enorm privilege waarbij dat we spaarcenten hebben. En daar is het nog altijd overleven elke dag. Dus je moet al en die financiële capaciteit en dan nog eens de mentale capaciteit hebben om je daarmee bezig te houden. En dat is een enorm privilege. En ook de personen die ik daar heb ontmoet in Oeganda, die met activisme bezig zijn, je merkt wel dat dat mensen zijn van een betere komaf. Of het moeten mensen zijn die echt wonen op een gebied dat bedreigd is. Bijvoorbeeld in het bos dat gekapt wordt. Of mensen die aan de mijn wonen. Of mensen die in een olieveldontginningsterrein wonen. Dus die mensen, maar die hun levensonderhoud is sowieso al bedreigd, die zie je ook wel opstaan als activist. Maar dat is omdat ze echt wel niet meer anders kunnen. En of dat ze nu dit doen of vluchten, voor hen is het bijna hetzelfde. Bij hen, het activisme in het globale zuiden, wat ik zie, is vaak smaller scale. Hè? Dus vechten voor een bosje of vechten voor een boom of voor een stukje grond waar dat ze zelf op wonen, wat even evenwaardig is. Terwijl dat wij hier met ons privilege, met al de kennis waar dat we toegang tot hebben, dat we misschien meer het grote plaatje vaker kunnen zien en ook tijd hebben om daarnaar te kijken, naar dat groter plaatje. En dat onze acties dan misschien minder vaak op het lokale gericht zijn, maar dan eerder het systemische, het kapitalistische, waar dat het helemaal fout aan het draaien is.
Marjolein Moreau van Extinction Rebellion. Ja, Loes.
Ja, om te beginnen met... Er is een groot onderzoek gedaan. Ja, eigenlijk onder duizenden jongeren. Dus van 16 tot 25 jaar oud. Van over de hele wereld. Waarbij eigenlijk gekeken werd... Nou, in welke mate voelen zij zich... Zijn zij bezorgd? Hebben zij klimaatangst? Wat je daaruit ziet is dat dus in landen... Volgens mij was Oeganda niet in het onderzoek opgenomen. Maar dat in landen...
Van het globale zuiden.
Ja, ook niet allemaal in het zuiden liggen. Dus dat, dat is logisch. Maar dat daar dus onder jongeren de klimaatangst veel meer voorkomt.
Okay.
En ook dat zij zich veel meer echt beperkt voelen inderdaad. Van, maar in mijn functioneren word ik beperkt doordat ik ook die angst heb. In het globale noorden dan zie je dan de grootste piek eigenlijk in Portugal. Waar heel veel bosbranden waren. Ja, en dan...
En dus, dat onderzoek is recent?
Misschien niet, maar ik denk 2017. Maar dit hele onderwerp is vrij recent. Dus...
Maar de statistiek komt onder meer uit de Lancet, hè?
Een
medisch-wetenschappelijk autoriteit tijdschrift.
Ja, de conclusie die daaruit werd getrokken is wel van... Ja, hoe dichter bij je... het ook echt meemaakt, hoe erger die psychologische klachten ook, of psychologische klachten, maar klimaatangst ook is.
Wat ik ook hoor bij Marjolein is dat ja, degenen die echt in actie schieten, dat ofwel mensen zijn die al ietsje beter omstandigheden hebben, middenklasse, en zij die ja, bijna in het rampgebied moeten leven.
Ja, ja. Wat bijvoorbeeld ook zo is dat heel vaak als mensen al een ramp hebben meegemaakt, dan daarna denken ze eigenlijk, oh, ik ben al aan de beurt geweest. Dus
ja,
dan
vreselijk eigenlijk. Ja,
ja, ja, maar zo, dat is eigenlijk ook weer een soort bescherming. Als je dan weer alles op gaat bouwen, dan wil je er eigenlijk niet van uitgaan dat er nog een keer een vloedgolf kan, of een orkaan, of een bosbrand. Dus eigenlijk wat je vaak ziet is van, wat heel tegenstrijdig voelt, maar mensen die ervoor hebben gekozen om nadat er een natuurramp is geweest, om daar dan weer iets te gaan opbouwen, die hebben vaak, die ontkennen of op een bepaalde manier dat er nog een keer weer zo'n ramp gaat gebeuren.
Eigenlijk een beetje het zelfbehoud dan toch?
Exact,
hè?
Ja. Ja, 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 om, ja. Om het ook maar te kunnen doen. En die ongelijkheid wordt ook heel erg in stand gehouden, omdat bijvoorbeeld heel veel landen een schuld hebben. En het is dus ook soms echt wel dubbel of zo, als wij gaan zeggen tegen de mensen in het regenwoud van Brazilië van, hey, stop eens met die bossen kappen, want dat zijn de longen van onze aarde. Terwijl wij jaren geleden alle bossen in Europa hebben gekapt. Dat voelt toch ook, ja. Ja.
Intersectionaliteit, dat lijkt ook op een modewoord, maar in de strijd voor het klimaat zie je, zeker in het globale zuiden, hoe nodig dat samengaan van strijdbewegingen wel is. Ruud-Marie Henkes van Greenpeace vertelt daarover meer.
We zien eigenlijk dat actiegroepen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika veel verder staan op veel vlakken dan ons, omdat het over zo'n fundamentele zaken gaat als voedsel, als leefomgeving. In Brazilië bijvoorbeeld, wanneer die strijden voor het Amazonewoud, strijden die niet enkel voor het regenwoud vanwege haar koolstofopslagcapaciteit of vanwege de biodiversiteit die zij herbergt, maar dat is ook gewoon hun thuis. Dat is echt een existentiële bedreiging. En zo zien wij dat die eigenlijk veel verder gaan, vaak in hun activisme. Dat is geen keuze, dat is een verplichting van iedereen, omdat dat een kwestie is van, gaan mijn kinderen hier nog kunnen opvoeden? Dat is een kwestie van armoede. En daar zien we dus heel erg die intersectionaliteit van de verschillende struggles of zo. Hè. De uitputting van onze natuurlijke wereld, van onze natuurlijke brandstoffen bijvoorbeeld, die is altijd gepaard gegaan met de uitputting en exploitatie van mensen. En ongelijkheid is altijd hand in hand gegaan met dat soort industriële activiteiten die ervoor zorgt dat wij super comfortabel leven hier, maar die dat enorme side effects heeft, heel fundamentele effecten op het leven van mensen in het globale zuiden. En dus die actiegroepen, dat is een kwestie van leven of dood, die gaan veel verder, maar die zien ook veel meer repressie. Wij hebben in het globale noorden nog een zekere vrijheid. Wij kunnen gearresteerd worden en weten dat we vrijgelaten gaan worden. Wij kunnen acties doen die het legale, illegale overschrijden. Omdat dat bij ons de rechtsstaat nog redelijk rechtsstaat. en wij hebben de vrijheid nog om bepaalde acties te doen die dat in andere landen, zeker in repressievere contexten, totaal ondenkbaar zijn, waar dat mensen dat soort acties met hun leven zouden bekopen. En dus wij zien eigenlijk het belang van die solidariteit tussen actiegroepen, en voor ons moet dat net een drijfveer zijn om radicaler te durven zijn.
Ja, Loes, als je zo'n opmerking zou krijgen, wellicht krijg je die, in groepen van klimaatcontact, hoe ga je daar dan mee om?
Als die opmerking komt, en die komt inderdaad geregeld, ja. Dan komt er eigenlijk ook altijd iemand anders die zegt ja, maar. en dat is nou net interessant.
En wat ja, maar?
Ja, maar we moeten ons toch ook gewoon aan de wet houden. Dat is toch ook belangrijk. En we kunnen toch niet zomaar allemaal maar dingen gaan doen die niet mogen. maar als het gaat over stel dat je dat woord radicaal misschien even weglaat en zo van, we zouden dus echt hier veel meer nog moeten doen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk door Klimaatcontact ook al ingekaderd. Want als je kijkt dus waar we naartoe moeten voor een klimaatvriendelijke samenleving, ja, dan moeten we zoveel dingen drastisch veranderen. Dat kan niet zomaar blijven bij een beetje plastic scheiden en op de fiets gaan in plaats van met de wagen. Dus dat is wel...
Veel meer nog.
Ja, maar dat is ook weer dus heel persoonlijk van, wat betekent dat dan veel meer? En voor iemand die echt al heel veel doet en al jaren zijn eigen levensstijl heeft aangepast, dan betekent meer doen misschien juist soms minder doen. En kijken van, oh ja, hoe kan ik dus die handafdruk, hoe kan ik andere mensen meekrijgen? En hoe kan ik misschien in mijn gemeente of in mijn buurt iets betekenen? En hoe kan ik op een andere schaal mijn bedrijf, mijn organisatie daar invloed uitoefenen? Terwijl als voor iemand die eigenlijk pas net heeft ontdekt, oh, dit is echt, ik dacht dat iemand anders hier wel slim mee bezig was. En
die nog een beetje die shock
meemaakt. Ja, want die zijn er ook echt veel. Dan is misschien een stap eerst maar eens kijken van, oh ja, wat doe ik eigenlijk nu zelf in mijn leven?
In die zin sluiten al die zaken eigenlijk bij elkaar aan. Ja. Oké, tot zover.
Ja.
Heel erg hartelijk bedankt. Loes van Hoven, heel fijn dat je hier bij ons was. En even zoveel voor u, beste podcastluisteraar. Wil je nog meer te weten komen over dit onderwerp, dan kan je terecht op onze website alleswordbeter.be met links naar supersterke artikels die eerder zijn gepubliceerd bij onze partners. Ook onze andere podcasts over klimaatschade, energietransitie, droogte en faire fiscaliteit, kolonialisme, kan je nog steeds beluisteren op alleswordbeter.be. Allen daarheen zou ik zeggen en tot een volgende keer. Met fijne wensen van de mensen van de redactie, Febe de Donder, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Eung Sao Choi.